Ik wil met jullie lezen uit Openbaring 4, en ook daarvan de eerste vier versen. Openbaring 4. En ik lees, dat weet u natuurlijk ondertussen wel, uit de HSV, de herziene statenvertaling. En er staat het zo vertaald. Hierna zag ik, en zie, er was een deur geopend in de hemel. Die deur moet je wel zien natuurlijk, hè? En de eerste stem die ik als van een bazuin met mij had horen spreken, zei, kom hier omhoog. En ik zal u laten zien wat hierna moet geschieden. En meteen raakte ik in geestvervoering. En zie, er stond een troon in de hemel. En op die troon zat iemand. En hij die daar zat, zag eruit als de steen, jaspis en sardius. En er was een regenboog rondom de troon, die eruit zag als een smaragd. En hij die daar zat, sorry, ik lees nog een keer, het vierde vers moet ik hebben. En rondom de troon stonden 24 tronen. En op de tronen zag ik de 24 ouderlingen zitten, bekleed met witte klederen en met gouden kronen op hun hoofd. Tot zover de lezing uit het woord van onze Heer, dat hij ons ook wijsheid geeft om dit te verstaan, om opgebouwd, bemoedigd te worden. Ik lees ook nog eventjes Openbaring 1 vers 19. Daar geeft de Heer de opdracht aan Johannes, schrijf nu op wat u hebt gezien, wat is en wat hierna zal geschieden. En dan hoofdstuk 4 vers 1 herhaal ik, hierna zag ik en zie, er was een deur geopend in de hemel. En de eerste stem die ik als van een bazuin met mij had horen spreken, zei, kom hier omhoog en ik zal u laten zien wat hierna moet geschieden. Hierna is dus een ontwikkeling die beschreven wordt. Iedere keer een stapje meer wordt er ontsluierd. En dit is een kantelpunt in het boek Openbaring. Maar niet alleen in het boek Openbaring, het is een kantelpunt voor heel de mensheid. En ik geloof dat de overgang tussen Openbaring 3 en 4 groot is, belangrijk is. Een kantelpunt is in de geschiedenis van de mensheid, van ons, die leven. En ik geloof ook dat we vlak voor dat moment van kanteling zijn aangekomen. Dat spoedig zal gebeuren wat hier in profetische vorm wordt geduid. We staan als het ware profetisch, maar ik denk ook langzamerhand in de tijd voor dat kruispunt. En het is een driesprong, het kan drie kanten opgaan, drie verschillende wegen. En als eerste noem ik dan maar de weg van ons. Tenminste, ik hoop van ons allemaal. Van de gemeente. Want de Bijbel spreekt over de opname van de gemeente. En ik verbaas mij er altijd weer over en ik kan er ook wel boos over worden. Als ik hoor van predikanten die zeggen, daar geloof ik niet in. Wanneer Paulus heel nadrukkelijk schrijft en aan de Thessalonicenzen en aan de Korintiërs, dat de gemeente in een oogwenk van de aarde zal worden opgenomen, de Here tegemoet in de lucht om voor altijd bij de Heer te zijn. Hoe waag je het dan als dominee om te zeggen, ik geloof daar niet in. Ik geloof er wel in. En er zijn veel meer aanwijzingen dan die twee expliciete teksten van Paulus in Korinthe en Thessalonicenzen. Ook in Openbaring 3, we hebben erbij stilgestaan, wordt gesproken over de gemeente Philadelphia. En de Heer zegt expliciet tegen die gemeente in de tijd, langzamerhand onze tijd, we hebben erover gesproken, ik zal u bewaren voor de uren der verzoeking, een uitdrukking die wijst op de grote verdrukking, die over de wereld komen zal. Dat is veel meer te noemen. Maar wij staan nu, profetisch gezien, Openbaring 4 vers 1, op die driesprong. En de gemeente zal in een punt van de tijd, in een atoom van de tijd, staat er, flikkert u maar even met de ogen, van de aarde worden weg, kan zo gebeurd zijn. De beschrijving is opmerkelijk. Naast de toekomst van die grote groep mensen die met elkaar de gemeente vormen, soms vraag ik me af hoe groot is die groep eigenlijk. Ik kan niet in de harten kijken van mensen. Maar hetzelfde boek Openbaring sprak naast Philadelphia van Laodicea. En dat was een gemeente waar Jezus Christus buiten stond, hebben we gezien. Ik sta aan de deur en ik klop, ik wil binnenkomen, zegt de Heer, ik wil wel gemeenschap bij jullie, maar jullie houden de deur voor mij dicht. Jullie denken dat je rijk bent, maar jullie zijn naakt en arm en jammerlijk. Zo kan het zijn in kerken, in gemeenten. De traditie leeft nog op een of andere manier, maar de essentie, de gemeenschap der heiligen met Christus is niet meer aanwezig. Naast de weg die die ware gemeente geboden wordt en gegeven zal worden, is daar een tweede weg. En dat is de weg die de ongelovige wereld zal gaan. De tweede weg die getekend wordt door de mens der wetteloosheid. Er komt dus een wereldcultuur aan die getekend zal worden door wetteloosheid, normloosheid, goddeloosheid, want de Heer spreekt altijd over de wetten en dat zijn de wetten, de normen van God. Die worden door de mensen met de voeten getreden. Dat is de tweede weg. De gemeente wordt opgenomen, maar die mens die van God niet wil weten. Hoe loopt het met die mensen af? Openbaring 6 vers 16, een kleinetje verder. Daar lezen we, zij, dus die mensen die achterblijven als de gemeente is opgenomen en die de oordelen van God, het lam van de toren van het lam van God zullen gaan ervaren. Zij zeggen tegen de bergen en de rotsen, val op ons en verberg ons voor het aangezicht van hem die op de troon zit en voor de toren van het lam. Het zijn de mensen die het wel weten, maar niet willen. Het zijn de mensen die achterblijven als de gemeente is opgenomen. En hun toekomst is niet een upgrade naar een betere wereld, maar het is een downgrade. Het wordt minder. Maar zij die de Heere verwachten. De Bijbel zegt het put nieuwe kracht. Het zijn ook de mensen die aan het einde van het boek verzameld worden rondom de grote witte troon. En daar zal niets verborgen blijven, alles zal openbaar worden en geen van al die mensen die voor die witte troon verzameld worden, van hen wordt gezegd dat ze behouden worden, maar ze worden geworpen in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dat is de Bijbelse boodschap. Ik kan hem niet anders maken. Dan is er nog een beetje een tussenweg. Wanneer je nu in de tegenwoordige tijd, dom, dwaas, nonchalant, onkundig, aan het evangelie voorbij gaat, en de gemeente opgenomen wordt, en wanneer de antichrist zich gaat openbaren, als je dan dingen herinnert, misschien wel van de dienst hier, en je komt alsnog tot het besef dat Jezus Christus de Zoon van God is, en wanneer je dan wilt luisteren naar het evangelie van het koninkrijk, dat door Israël verkondigd zal worden wereldwijd, dan kunnen die mensen alsnog gered worden, maar dan breken zware tijden aan, gevangenschap, marteling en tenslotte de dood. Daarover spreekt het boek Openbaring ook, komen we nog aan toe. En zij vormen, dus de mensen die dus in die grote verdrukking alsnog tot geloof komen, die grote scharen waarvan geschreven staat dat niemand die kan tellen. En die hun gewaden gewassen hebben in het bloed van het lam. Staat in Openbaring 20, vers 4. Dan zit je helemaal bij de afronding hoe het zich uiteindelijk ontwikkelt. Ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, die het beest en zijn beeld, de antichrist en de valse profeet, niet hadden aangebeden, die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. Zij werden weer levend en gingen als koningen regeren met Christus 1000 jaar lang. De gemeente wordt opgenomen voor de verdrukking, dan komt die vreselijke periode, maar er zijn mensen die nog behouden worden, zullen onthoofd worden, maar zullen wel weer opgewekt worden en met Christus regeren. En dan die andere groep die volhardt in ongeloof. Die zullen geworpen worden in de poel die van vuur en zwavel brandt. Ze zullen onthoofd worden. Er is een aankomend gevaar waardoor dit allemaal werkelijkheid kan worden. De islam is de religie van het zwaard en de onthoofdingen. We hebben dat al gezien, ze hebben het zelf geprofeteerd en filmpjes de wereld rondgestuurd. En hier en daar proberen ze elkaar tegen te spreken. Nee, de westeling wordt zand in de ogen gestrooid. En er wordt gesproken over een islam dat vredelievend is en weet ik wat iets meer. Nou, 1400 jaar islamitische geschiedenis laat wel iets anders zien. De Europese top, de politici in Brussel, die weten dat niet. Maar veel gewone burgers, die weten het wel. Ik vermoed dat uit die hoek het onheil gaat komen. Maar wacht er niet op, waar het ook vandaan komt, bekeer u tot Christus en u zult behouden worden, u zult bewaard blijven voordat die uren der verzoeking over de wereld daalt. Ze gaat komen. En we voelen het toch. Het zit er aan te komen, het zit in de lucht. Een wereldgemeenschap vol boosheid. We begonnen met het herstel van Israël. Een duidelijke profetie. Op een bijzondere wijze. Het jaartal. Maar Europa, daarover spreekt de Bijbel, wordt weer een grote macht. China en Iran verbinden zich meer en meer. China koopt alle gas op. En wij draaien de kraan dicht. Zoekt transport richting Europa. Rusland rukt op richting Jeruzalem. Erdogan verstevigt zijn greep op Turkije. En de Bijbel profeteert over een oorlog van Gog en van Magog. Dan hebben we het over deze landen. En de vingers wijzen richting Israël. Want daar komt het gevaar vandaan. Want straks zijn zo'n beetje alle wereldproblemen opgelost. Misschien zelfs Korea. Dan is er nog maar één probleem wat de wereldvrede hindert. Zo lijkt het. Ik kan maar één ding zien. De Heer Jezus komt spoedig. Zijn profetisch woord wordt voor onze ogen werkelijkheid. Laten we ons realiseren dat wij dicht bij dat moment leven. Bij dat moment van wat ik die driesprong noemde. Horen we tot de gemeente? Dan leven wij met hoop, met verwachting, met heil. Want we hebben een hemelse toekomst. Dat is precies wat hier geschilderd wordt. Na deze dingen. De boek Openbaring is gedeeld. Hoofdstuk 1, schrijf hetgeen gij gezien hebt, de pracht van de Heer Jezus. Openbaring 2 en 3, de zeven rondzendbrieven aan de zeven gemeenten. Profetie over de ontwikkeling van, laten we zeggen, de kerk. Maar als die tijd voorbij is, na deze dingen. Na deze dingen, na het tijdperk van de gemeente, komen er andere dingen. Andere aspecten, een nieuw thema. Die opname, ik heb er wat van gezegd. Maar wat zien we daarna? Het kantelmoment, een geopende deur. Er is een geopende deur. Die is er, die staat nog wagenwijd open. De Heer Jezus zegt, ik ben de deur. Ik ben de weg, ik ben de waarheid, ik ben het leven, ik ben de brood des levens. U kent het allemaal wel, ik ben het. Er is een geopende deur, waardoor je toegang hebt tot, mag ik zeggen, Gods privé vertrekken. Tot zijn troonzaal. Tot hemzelf. We mogen een blik in de hemel werpen. Onwaarschijnlijke dingen zien. Maar Johannes moet omhoog komen. Hij moet opklimmen. Het is nu tijd, Johannes, om daar te zijn waar ik ben. Dat is dat moment voor de gemeente. Om daar bij de Heer te zijn. In het huis met de vele woningen. Die hemelse tabernakel. wat we zien, dat heeft met die aardse tabernakel te maken die een voorstelling is van die hemelse. Het was als het ware een maquette van de hemelse werkelijkheid. Er was een voorhof ten de samenkomst. Het heilige der heiligen. En dat laatste, dat heilige der heiligen, dat allerheiligste, dat is nu even voor ons van belang. Slechts eenmaal per jaar mocht alleen de hoge priester daar binnen gaan. Op grote verzoendag verzoening doen voor het volk van God. De hoge priester. De priester niet, de gewone priester. In de priester mogen wij het beeld zien van de nieuwtestamentische gelovigen. Van ons. Maar de hoge priester, dat leren we duidelijk ook in de Bijbel, dat is Jezus Christus. En hij heeft dienst gedaan in de aardse, nee, in de hemelse. Maar op aarde werd het zichtbaar. Het gordijn tussen het heilige en het heilige der heiligen, dat allerheiligste, scheurde van boven naar beneden. De toegang werd geopend voor alle mensen. Het onderscheid, dat wat scheiding maakte, viel weg. En Johannes mag nu als gelovige, in stille verwondering, en wij denk ik met hem, een blik werpen, toetreden tot dat heilige der heiligen, maar dan niet meer in maquettevorm, maar daar waar God echt woont. De gemeente wordt tot God geleid. We mogen in zijn vertrek komen. Is dat niet schitterend? We straks bij de Heere God mogen zijn. Kunt u daarnaar verlangen? Oh, we hebben een hele hoop mooie dingen, denk ik. Want wij leven aan de goede kant van de aarde. En door elkaar genomen hebben we daar zo'n beetje de zegeningen wel van. Maar wat stelt het voor? Verlangt u daarnaar naar dat toekomende? We zingen ervan. In de heilige stad met de straten van goud vloeit de stroom van het water des levens. Daar is wonderlijk licht zoals nooit is aanschouwd. Maar het heerlijkst is, daar zien we Jezus. Er wordt een blik in de hemel geworpen. Johannes, en hij staat naar mijn stellige overtuiging symbool, want Openbaar is een boek vol symboliek, symbool voor heel de gemeente. En Johannes wordt uitgenodigd omhoog te komen. Kom hier omhoog en ik zal u laten zien wat hierna moet geschieden. Kom hier omhoog. Stel nou dat Johannes gezegd had, nou wacht even, je staat omhoog komen. Dat is niks voor mij. Ik heb het hier eigenlijk wel goed op aarde. Waarom zal ik daar naartoe komen? Of misschien was hij wel heel vroom. Dat is niks voor mij. Ik ben zo onrein. Daar kan ik niet komen. Er zijn ook mensen die zo naar zichzelf kijken. Maar alle mensen worden genodigd door die deur binnen te gaan. Binnen te komen. En Johannes klimt omhoog. En dan ziet hij daar in die troonzaal, voor die troon, eigenlijk al de gelovigen vertegenwoordigd in 24 oudsten. De gemeente, maar ik geloof ook de gelovigen uit de voortijd. Oude Testament en zelfs nog uit de dagen van voor de zondvloed. Johannes moet opklimmen. Bent u er klaar voor? De bazuin klinkt. Als dat moment daar is, dan kun je geen tel meer aarzelen, want het is in een atoom van de tijd. We moeten vandaag klaar zijn om onze Heer te ontmoeten. Ik weet niet wanneer dat gaat gebeuren. Ik denk in onze tijd, zei mijn vader ook en mijn opa. Ja, dan kunnen we natuurlijk zeggen, nou ja, we zien het wel. Ik denk niet dat we zo in het leven moeten staan. Want uw leven, mijn leven, kan vanmiddag ook zomaar voorbij zijn. Als we dan die geopende deur niet zijn binnengegaan. Wat naar deze geschiedenis moet, is ook rampzalig. Niet alleen mooi, dat is dat moment dat we bij de Heer zullen zijn. Maar voor die mens die hem niet heeft aangenomen, die niet die deur is binnengegaan, voor die mens komt uiteindelijk het oordeel. Hoofdstuk 19 van Openbaring spreekt over de stad van de mens, Babylon. En dit zal vallen. Johannes wordt uitgenodigd om omhoog te komen. En dan staat er, hij kwam terstond in vervoering des geestes. Vervoering des geestes. Dat wil zeggen dat de geest van God in zijn leven op een hele bijzondere manier vaardig werd. Zichzelf manifesteerde. En dat is precies ook wat wij nodig hebben. Gods geest moet aan ons kunnen bouwen. Gods geest moet ons leven veranderen. Tenzij, woord van de Heer Jezus, gij wederom geboren wordt. Kun je het koninkrijk van God niet binnengaan. Tenzij je wederom geboren wordt. Op een andere plaats wordt gesproken geboren worden uit water en geest. Het is een geestvervoering. Er gaat het niet om een extase opgeroepen door ritmische muziek in de kerk. Waar tegenwoordig veel diensten mee opgeleukt moeten worden. Het gaat om het werk van de geest van God. Door het horen van de stem van de Heer. En Johannes die treedt die troonzaal in de hemel binnen. Krijgt te zien wat in een zwakke afbeelding hier op aarde zichtbaar was. De tabernakel en later de tempel. En er staat een troon. En we worden nu eigenlijk met Johannes genodigd om een blik te werpen naar die troon. Genadetroon, zo wordt ook wel vertaald, verzoendeksel. En God zetelt daar tussen die beide gerubs in de ark, de tabernakel zoals het op aarde was. En dit is de werkelijkheid. Halve maten. Ik spreek nu een beetje over wat er in die tabernakel was. De maten van de ark en van de tafel van de toonbroden, die dus in de tempel hier op aarde waren, dat zijn de maten die met halve maten worden aangeduid. Ik heb daarvoor een verklaring gevonden. Alle maten verder zijn hele maten. Maar dit zijn halve maten. God rekent altijd royaal met hele maten. En halve maten komen eigenlijk verder niet voor. In deze gevallen, bij de tabernakel, halve maten. Zou dat misschien toch ook een beetje profetie kunnen zijn. Wij hebben toch ook die uitdrukking, de helft is ons nog niet toegezegd. Het is veel meer dan we met woorden kunnen uitdrukken. De helft van de heerlijkheid is nog niet afgebeeld. En de mens stierf al als hij de ark aanraakte. In de getallensymboliek kun je dan nog verder denken. Er waren twee gerubs bij die ark op aarde. Maar bij die troon zijn het vier dieren. Een verdubbeling. Het draait allemaal daar om die troon. Teken van Gods aanwezigheid, presentie. Tijdens de woestijnreis voor het volk een wolk en een vuurkolom. Verzoendeksel, zijn rechterstoel, de wetsrollen lagen daaronder. We kunnen God alleen maar naderen via de rechterstoel. De rechterstoel van Christus. Gods genadetroon. Een diepte. Verzoendeksel bedekte twee stenen wetstafelen. De wet beschrijft als het ware wat het karakter is van de Heer Jezus. De wet laat zien, zo is de Heer Jezus. Zo volmaakt. Hij is dan ook de enige die de wet kon vervullen. Hij kan ook niet anders. Het is zijn wezen. We zien de noodzaak meer en meer om in Christus te blijven. In hem te wandelen. Die ons gekocht heeft en betaald heeft door zijn bloed, zijn leven. Alleen op die plaats kan genade worden gevonden. Er zit iemand op de troon. Van dat allerheiligste moment kunnen we ons eigenlijk geen voorstelling maken. Er zijn mensen die met goede argumenten zeggen, daar zetelt de Heere God. En anderen ook met goede argumenten die zeggen, nee, daar zetelt de Heer Jezus. Best wel lastig om de exegese, de uitleg daar goed te hebben. Maar misschien hoeft dat niet tegenover elkaar te staan. Want wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. De Vader en ik zijn één. Dat is een wonder van de grootheid van God. Van zijn totaal anders zijn dan wij mensen. Waar wij al op eerbiedige afstand moeten blijven staan. God is niet verklaarbaar. Wij kunnen dat niet uitleggen. Het zou alleen godslastering kunnen zijn als we het wel proberen te doen. Johannes schrijft niet op de troon zit de Heere God of de Heere Jezus. Johannes die zegt, hij die daar zat, zag eruit als de stenen jaspis en sardius. En er was een regenboog rondom de troon die eruit zag als een smaragd. Dus Johannes omschrijft. Het ontbreekt een woorden om te beschrijven en daarom omschrijft hij. Wel mooi. Edelstenen. Dat is toch het kostbaarste wat er is. Diamant, jaspis, is diamant. Wordt gebruikt als bouwmateriaal voor de muur van het Nieuwe Jeruzalem. Voor het fundament. Nou, dat is wat. Hè? Als je de muur van de stad op diamant bouwt, dan moet die stad toch schitterend zijn. Het wordt beschreven als een kristalheldere steen. Daarnaast de sardius. Dat is een dieprode, half doorschijnende steen. En hij die op de troon zit, die sardius, half doorschijnend wit en dieprood, ook zo'n wonder. Dat maakt die steen ook zo kostbaar natuurlijk. En wij denken aan de Heer Jezus. Hij is het licht der wereld, maar zijn bloed, dieprood van kleur, is het teken van de verzoening wat we door hem hebben ontvangen. In de regenboog daaromheen. Smaragd. Andere vertalingen hebben het over groen. Smaragd groen. Dat is ook de kleur van smaragd. Wij spreken over alle kleuren van de regenboog. Denk maar aan Gods belofte, de zondvloed. U weet dat allemaal wel. Maar hier gaat het om de smaragd, om één kleur groen. Op het borstschild van de hoge priester voor alle stammen een steentje. En de steen van Juda was de smaragdgroene. We zien de boog van belofte. We zien Juda. En het vloeit samen met die ene persoon. Die zijn leven heeft gegeven. Het licht der wereld is. Schitterend wat Johannes mag zien. En we kijken daar nu ook een beetje naar. Met verwondering, met bewondering. Met diep heilig ontzag, hoop ik. Het wordt nog weer mooier. U bent een geoefend gezelschap in het luisteren naar Gods woord, hoop ik, denk ik. In het heilige der heiligen, we gaan nu kijken naar de 24 oudsten. Rondom die troon, 24 oudsten, 24 tronen. Wanneer we nu weer even teruggaan naar die maquette, naar dat aardse gebouw, wat een afbeelding is van de hemelse, dan is daar dus die scheiding, dat doek tussen het heilige der heiligen en het heilige. Beide kanten van het doek waren 24 planken die op zilveren voetstukken stonden. Aan elke zijde 24 op zilveren. En die zilveren voeten, dat was de prijs die de Israëlieten betaald hadden van 20 jaar en ouder voor de verzoening, de bevrijding uit Egypte. Exodus 38, vers 25, 27. Dus daarin dat heilige en in het heilige der heiligen 24 planken neergezet staande op het fundament van de verzoening waarvoor betaald was. Zo mogen gelovigen staan op de prijs die door de Heer Jezus werd betaald. En God wil daar wonen waar zijn kinderen zijn. De gemeente is ook zijn geestelijk thuis. Wij moeten ons realiseren dat wij vandaag een tempel van God zijn. De tempel van de Heilige Geest. 48 met goud overtrokken planken. Op verzoening gefundeerd. Aan beide zijden van de scheiding 24. En het scheurde van boven naar beneden. De verzoening werd bewerkt. Dat gordijn maakte scheiding. Die scheiding valt weg. Nu mogen wij aan die andere kant, in dat heilige der heiligen zijn. Die 24 aan die kant. Niet meer in dat gedeelte ervoor, maar bij de Heere God. In zijn troonzaal. Johannes is daarnaar opgeklommen. 24. Als wij gefundeerd zijn op het verzoeningswerk. We hebben niet zelf onze zilveren en gouden rijkdom moeten afstaan. Gefundeerd zijn op hem die ons gekocht en betaald heeft met het kostbaar bloed, Jezus Christus. Tronen. Dat is ook merkelijk, in die troonzaal van God staan 24 tronen. En die ouderlingen, vertegenwoordigers van de gemeente, zij zitten daar. Terwijl je in de aardse tabernakel en tempel helemaal geen bank of stoel tegenkwam. Volgens de Hebreeën schrijver was de Heer Jezus, na zijn offer, toen hij kwam bij de Vader, gaan zitten aan de rechterhand van God. Het was een moment dat hij niet meer hoefde te werken voor de verzoening. Het was gerealiseerd. Het is volbracht, het is klaar. En nu de oudsten binnenkomen, mogen ook zij zitten, tot rust komen in de tegenwoordigheid van de Heere God. Het is de Sabbat die daarvan spreekt. Het is de Sabbat, de Hebreeën schrijver heeft het erover, die nog staat voor die toekomende rust. Straks zullen wij in die eeuwige rust mogen ingaan, en daar met onze Heer. Dan zitten wij als priesters en als koningen. Petrus begreep het heel goed. En hij omschreef de gemeente als een koninklijk priesterschap. Dat is de gemeente, een koninklijk priesterschap. Wanneer je zo naar de gemeente kijkt, dan is die gemeente toch wel uniek. Dan is die gemeente toch wel iets wat je hier op aarde en er aan de buitenkant niet af kunt zien. Hier zitten we een beetje in het kleine hoekje. Hier zijn we niet echt in tel. Hier gaat men aan ons voorbij. Worden we gezien als fossielen van een verleden tijd. Maar de Heere God ziet het anders. En straks zal het anders worden. En nog is het einde niet. Die 24 oudsten, wij, de gemeente, in de hemel worden bekleed met witte klederen. Er staat geen woord van niks in de Bijbel. De Heer Jezus was in wit gekleed. Het kleed was symboliek van zijn werk, van het verlossingswerk. En Paulus zegt dat wij die in Christus gedoopt zijn, in zijn dood en opstanding zijn gedoopt. Dus wij zijn met Christus bekleed. En daar denkt, daar wijst het witte kleed op, wat we straks mogen dragen. Dat wij met Christus bekleed zijn. Hoe is denken aan die man in die bruiloftzaal, u kent het wel, de gelijkenis. Hij had het witte kleed niet aan en hij werd eruit geknikkerd. Dragen wij het witte kleed van de rechtvaardigmaking? Weten we ons gekocht en betaald gerechtvaardigd, heilig toegewijd aan hem die alles voor ons gaf? In Christus worden al onze tekortkomingen, al onze zonden verzoend, weggewassen. En dan blijft dat stralend witte daar. Het principe komen op de eerste bladzijde van de Bijbel al tegen. Adam en Eva, zij zondigden. Ze proberen de gevolgen daarvan te bedekken, vijgenblaadjes. Maar dan komt de Heere God. Die eigen gemaakte religie, vijgenblaadjes, helpen je niet. En de Heere God bekleedt ze met dierenhuiden. Er moet een dier gedood worden. Zij moesten als het ware in de huid kruipen van het dier dat in hun plaats was gestorven. In Leviticus 7 vers 8 staat geschreven dat de huiden die van de offerdieren afkomstig waren het eigendom werden van de priesters. En wij zijn nu dat priesterlijke geslacht. Jezus de hoge priester het lam. En de oudsten zitten ook gekroond, dragen kronen. Die priesterlijke waardigheid, koninklijke waardigheid. Het gaat om de gemeente, het gaat om u en het gaat om mij. Gekroond met de kroon des levens. Om tot de troon te mogen naderen, is het voldoende om die witte klederen aan te hebben. Maar er is meer. Wanneer we in het Nieuwe Testament over een kroon lezen, dan gaat dat over de kroon des levens. Dat zien we in Smyrna. Trouw tot de dood zullen de kroon des levens beërven. Jacobus over beproevingen die we hier op aarde tegemoet moeten zien. Maar dan ontvangen we de kroon des levens. En zo wordt beschreven dat we straks met Christus zullen regeren. Maar er moet wel een prijs voor worden betaald. Een zware. Onze wereld krijgt steeds meer de trekken van een antichristelijke. Er komt steeds meer en duidelijker een scheiding tussen vals en waar christendom. Misschien tussen waar christendom en antichristendom. Het is niet om ons te verheffen, maar het profetisch woord heeft dingen voorzegd en we zien het gebeuren. Welke strijd zal er gestreden moeten worden? Wat zal het ons kosten? Zullen we bereid zijn die prijs te betalen? Maar wie overwint zal de kroon des levens ontvangen. Wie overwint zal met Christus regeren. En de Heer Jezus heeft het lijden op zich genomen vanwege de heerlijkheid die voor hem lag. Daar hield hij zijn oog op gericht en daarom kon hij die weg langs de onderkant gaan. En wij gaan zo dikwijls die weg langs de onderkant, maar houd uw oog gericht op Jezus Christus. Johannes wordt uitgenodigd, klim hierheen op. Een kanteling in de geschiedenis van de mensheid. Een geweldige kanteling voor allen die de Heer toebehoren in geloof. En we proberen daar een klein beetje van te snappen. Maar dat gaat hier op aarde echt niet lukken. Onze woorden blijven schieten. Maar ik hoop dat u straks samen met mij daar binnen zult gaan. En het geweldige zult zien, beleven, ervaren. En dan samen met mij hulde zal brengen aan hem die daar troont. Want het heerlijkst is, daar zien wij Jezus. Amen.